Liefde broers en zusters en geliefde toehoorders, welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde, ook in 2019. Ik wens je allen een rijk gezegend, door God rijk gezegend 2019 toe en voor vandaag ook een rijk gezegende Sabbat. Mijn naam is André Suveert, ik ben spreker, voorganger van deze gemeente in oprichting in Torren, plaatsje van de gemeente Maasgouw in Limburg. In Nederland. Vandaag gaan we weer verder met waar we het vorig jaar eigenlijk zijn geëindigd. Van, we hebben voordat de kerstboodschap bracht, de Sabbat voor Kerst, zijn we begonnen met openbaring 4 en zijn we gekomen tot vers 6a. Vandaag maak ik die predikatie, die uitleg over openbaring 4 af. Als u mijn preek heeft gevolgd, dan heeft u dus ook opgemerkt dat we dus de laatste weken, de laatste paar maanden eigenlijk, van 2018 zijn begonnen met het boek Openbaring. En tijdens die laatste preek over Openbaring 4 heb ik u dus uitgelegd wat de verse 1 tot en met 6a inhoud, wat dat betekent volgens de Bijbel. Ik kan dat nou niet allemaal gaan herhalen, want daar is tijd tekort voor. Maar die boodschap die is dus gegeven op Sabbat 22 december 2018. En kunt u terugluisteren op www.godswareliefde.nl in de rubriek Media. Op de voorpagina kunt u daarna klikken. Of in het menu onder informatie en download. En dan kunt u klikken op media. Dan komt u op de pagina waar alle boodschappen die ik heb ingesproken ook te beluisteren zijn. Vandaag gaan we dus verder met openbaring 4 vers 6 tot 8. Ik lees u voor. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf en het derde dier had het gezicht als een mens en het vierde dier leek op een gevleugelde arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. We lezen hier dus over vier bijzondere wezens, dieren genoemd, vol ogen van voren en van achteren, en die op een leeuw, een kalf, een mens en op een gevleugelde arend lijken. Ze hebben alle vier zes vleugels rondom, die ook van binnen vol ogen zijn. Deze wezens hadden dus geen rust en prijzen God dag en nacht dus zonder ophouden. Wat een bijzonder beeld is dat. Maar wat betekent dat beeld nu eigenlijk? Als we in de Bijbel gaan zoeken en gaan bestuderen en verwijsteksten erop naslaan, dan komen we ook uit bij Jesaja 6, de eerste drie verzen. Ik lees het u voor. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Hij heeft het hier over Heere met hoofdletter de H en de rest kleine letters dus Jezus. Serafs stonden boven hem, ieder had zes vleugels, met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Het woordje seraf komt van het Hebreeuwse woord serafim, wat vlammen betekent. Daaruit kunnen we dus opmaken dat het wezens zijn die eruit zien als vuurvlammen. De zes vleugels geven aan dat zij bijzonder krachtige wezens zijn. Dat deze wezens ook een gezicht hebben, betekent dat zij dus ook kunnen spreken, wat ook gebeurt in dit visioen. In het zesde vers van dit gedeelte staat dat zij ook handen hebben en dus in staat zijn om iets vast te pakken, en zoals in dit vers staat, aan te raken. Ik heb het dus over Jesaja 6. In Ezekiel lezen we ook over deze wezens. De Dat is een langer gedeelte wat ik u graag ga voorlezen. En dan gaan we vanuit daar met name ook die vier dieren beschrijven en bestuderen, zodat we weten wat het betekent. We lezen dus Ezekiel 1, vers 4 tot 21. Daar heb ik ook de vorige keer over het thema, heb ik daar ook al verzen uitgehaald. En nu lees ik het hele gedeelte. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk, ze hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had vier gezichten, en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun vier zijden onder hun vleugels waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle vier, hun vleugels raakten elkaar. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen, ze gingen ieder recht voor zich uit. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund. En alle vier hadden zij de kop van een arend. Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten, en ieder had twee vleugels die hun lichamen bedekten. Ze gingen ieder recht voor zich uit. Waar de geest heen wilde gaan, daarin gingen zij. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Want wat de gedaante van de levende wezens betreft, hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksem schijnt. Toen ik de levende wezens zag, zie, er was een wiel op de voorgrond, of op de grond naast die levende wezens, bij alle vier aan de voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen, hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turquoise. Alle vier hadden dezelfde gedaante. Hun uiterlijk en hun bouw waren zo alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. Wanneer ze gingen, konden ze naar vier zijden gaan. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen. Wat hun vellicht betreft, die waren hoog. En die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen bij alle vier. Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee. En wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. Waar de geest heen wilde gaan, daarin gingen zij. Ze gingen waar de geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer ze stil stonden, stonden die ook stil. Wanneer ze van de aarde werd opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. Nu we dit visioen van Ezekiel gelezen hebben, begrijpen we dat zowel Ezekiel als Johannes dezelfde wezens hebben gezien in hun visioen. Johannes beschrijft hen vanuit één perspectief, waardoor zij alle vier een ander hoofd hebben. Terwijl Ezekiel hem bekijkt vanuit het gehele perspectief, dus van alle kanten. Zij beschrijven de wezens daarom met het Hebreeuwse woord demut. Demut, wat vertaald wordt met iets dat lijkt op en met gedaante. Beide profeten krijgen een uitzonderlijk voorrecht van God om een blik in de troonzaal van God te mogen werpen en doen daarmee ook hun uiterste best om in taal te verwoorden wat zij eigenlijk hebben gezien. Hun beschrijvingen geven dus een indruk van hetgeen zij hebben gezien. Wat mij opvalt is dat deze wezens uit het midden van de troon van God komen en zich voor Gods troon bevinden met de Heilige Geest van God in het midden, dat zij gaan waar Gods geest gaat op de aarde en voor Gods troon. Dat betekent dus dat zij onlosmakelijk zijn verbonden met Gods geest en de macht en de kracht en de eigenschappen van Gods geest uitbeelden. Het beeld van die vleugels die omhoog staan En een kamer met de toppen raken geeft ook de verwijzing naar de cherubs op de ark van het verbond, die ook zo werden uitgebeeld in opdracht van God zelf, werden ze zo gemaakt. En ook in de inrichting van het heilige, de heilige van de tempel die Salomo bouwde, werden ook zo de cherubs neergezet. In Exodus 25 vers 20 lezen we: de cherubs moeten beide vleugels van boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en de gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. En in 1 Koningen 6 vers 27: hij zette de cherubs in het midden in het binnenste huis. Dat is dus het heilige der heiligen. De cherubs spreiden hun vleugels zo uit dat de vleugel van de ene wand raakte en de vleugel van de andere keer op de andere wand raakte. En hun andere vleugels raakten elkaar in het midden van het huis, vleugel aan vleugel. God geeft dus zowel Mozes als Salomo de opdracht om de cherubs zodanig te maken en te plaatsen dat zij het beeld van de cherubs voor Gods troon uitbeelden. Zoals honderden jaren later de profeten Jesaja en Ezekiel zagen, en nog weer honderden jaren later, zag Johannes op Patmos dat in hun visioenen. Dus God geeft daarmee te kennen wat het beeld is en waarom hij dat wil. Het is het beeld van zijn macht en kracht en alwetendheid, waar ik dadelijk ga uitleggen, en van Gods geest voor zijn troon. God wil op zodanige manier dus ook onder ons leven, onder Gods volk leven. Zowel in de ark van het verbond, in het heilige der heiligen in het tabernakel, als ook in het heilige der heiligen bij de ark van het verbond in de tempel. Zo leeft hij in de hemel. Dat is wat de profeten mochten zien. Deze wezens hebben menselijk voorkomen en toch lijken ze op cherubs, dus een soort engelen. Hun gezichten zijn erg bijzonder, want het zijn dus samengestelde gezichten. Het gezicht bestaat uit vier gezichten eigenlijk. Namelijk een leeuw, dat staat voor de krachtigste onder de wilde dieren. Salomo noemt de leeuw in Spreuken 30 vers 30 de machtigste onder de dieren. Voor niemand maakt hij rechtsomkeert. De leeuw is dus ook het symbool van onverschrokkenheid, van moed, van macht en kracht. Een rund, dat is de krachtigste onder de getemde dieren, de gedomesticeerde dieren. En Salomo die geeft dat aan in Spreuken 14 vers 4. Als er geen koeien zijn, blijft de kribbe schoon. Maar door de kracht van de os is er een grote opbrengst. Dus De os die werd in zijn tijd gebruikt om te ploegen en te maaien en zo op het veld. En daarmee dus het land te bewerken en dus ook te zaaien, dus of de zaaiers gingen erachteraan, maar ook dus te maaien. Met machines die ze hadden gemaakt, primitievere machines dan wij kennen, gebruikten ze dus de kracht van de os om ervoor te spannen en door die modder heen te gaan, over het veld heen te gaan. Om zo dus een maximale opbrengst ook te krijgen. Op een iets makkelijker manier. Maar die kracht van die os om dat werk te kunnen doen, die gehoorzaamheid, die wil om ondanks tegenstand, ondanks wat dan ook door te gaan, geeft dus ook die doorzettingsvermogen, die macht, die kracht van God weer. Dan de arend. Dat is de krachtigste onder de vogels. Salomo beschrijft de arend in Spreuken 23 vers 5: laat uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer. Want het vliegt direct weg als een arend die naar de hemel vliegt. Ik heb dat opgezocht, wat bedoelt Salomo hiermee, naar de hemel vliegt. En er staat dus als eigenschap van de arend, die vliegt op het hoogste niveau van alle vogels in de lucht. Heeft krachtige vleugels dus om dat te kunnen doen. En het wordt ook gesymboliseerd met macht en kracht. Maar ook met bescherming in de Bijbel. Bij de psalmen bijvoorbeeld, onder adelaars vleugels. Daar wordt God mee bedoeld. die als een moederkloek, als een arend zijn volk beschermt. Maar ook met een scherpe blik die op grote hoogte de kleinste dingen kan zien op de aarde. Een arend die kan op zeer grote hoogte kan die muisje zien lopen. Dat is voor ons helemaal niet haalbaar. En voor alle andere vogels en dieren is dat gewoon niet haalbaar op die afstand. Maar de arend heeft, God heeft de arend zo'n scherpe blik gegeven dat hij dat wel kan zien. Dat staat dus voor het alziende oog van God. Alwetendheid van God. De mens die naar het beeld van God is geschapen en heerst over alles wat op de aarde is. We lezen Genesis 1 vers 26 en 27. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens van zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. De mens is dus geschapen naar het beeld van God met alle eigenschappen die de mens bezit. Zowel de mannelijke als vrouwelijke eigenschappen, de overeenstemmende eigenschappen, komt allemaal van God af. Waarvan, maar in die eigenschappen zijn eigenlijk het geweten en het denkvermogen verheven boven alle andere schepsels die God heeft gemaakt. En daarbij de ziel die onsterfelijk is, maakt dat we naar het beeld van God geschapen zijn. We zijn niet voortgekomen door evolutie uit een of andere diersoort. Nee, we zijn geschapen naar Gods beeld. Daarom hebben wij een geweten. Met dat geweten, na de zondeval, hebben we kennis over goed en kwaad. Een vrije wil, waarmee je zelf kunt kiezen, kies u voor het goede of kies u voor het kwade. Dient u God niet, is uw keuze. Kunt u niemand anders ook de schuld van geven van de gevolgen daarvan. En onze ziel is onsterfelijk. Daar hebben we het vorig jaar ook over gehad en de jaren ervoor al in predicaties. Over voorbeelden zoals de rijken en Lazarus. En dat Lazarus getroost wordt in de hemel door Abraham. Dat de rijken in de hel wakker wordt. En dat dat besef nog even moet doordringen. Dat is dus niet het lichaam van die rijken. Nee, maar dat is de ziel. Ook niet het lichaam van Lazarus. Nee, is de ziel van Lazarus. En op die grote dag, als Jezus terugkomt, dan is de grote opstanding van de doden, gaan we als zijn volk Jezus tegemoet in de hemel, in de lucht, mogen met hem naar de hemel gaan, vervolgens gebeurt er nog van alles, en krijgen we een verheerlijkt lichaam, net zoals Jezus dat kreeg toen hij opstond uit de dood. Toen hij de dood had overwonnen. Zo'n lichaam krijgen wij ook. Dat voert nou te ver in deze preek om dat helemaal te gaan uitleggen, maar u kunt dat opzoeken in de Bijbel. U kunt andere preken die ik daarover heb gehouden, kunt u opzoeken op de website. En anders blijft u luisteren, komen we daar in de toekomst nog beslist weer eens een keer op uit. Maar dat maakt dus dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. Als we die eigenschappen van die vier wezens voor Gods troon samenvatten, dan symboliseren deze vier wezens dus Gods alwetendheid, Gods almacht en Gods oneindige kracht over alles. Die wezens, die gaan, zoals ze dat zagen, zowel Ezekiel als ook Johannes, en zo snel in alle windrichtingen zonder zich dus om te draaien. Ze stijgen zelfs op tot boven Gods troon, zoals we dat hebben gelezen, en gaan heen waar Gods geest dat wil. Dat betekent dus dat Gods geest overal heen gaat in alle richtingen waar hij dat wil. Zonder beperkingen. Hij kan ook overal tegelijk zijn. Hij gaat als bliksem, zo snel. Dat symboliseert dus ook Gods alomtegenwoordigheid. Vol ogen van buiten en van binnen geeft aan dat God alles ziet. We vinden daar heel weinig uitleg over in de Bijbel, wel een aantal keren dat dit beeld naar voren komt. We vinden daar in de Bijbel zelf eigenlijk weinig uitleg over. Dus, maar als we daarover dus voorzichtig, logisch gaan nadenken en dat in deze symboliek doortrekken, dan betekent dat van binnen en van buiten ogen dat de schoonheid, want de ogen van die wielen werden gesymboliseerd als edelstenen, dus als smaragden, en dus heel flonkerend en goudachtig. En goud staat voor zuiverheid, voor waarheid. Dat hebben we al eerder in deze serie gehoord en geleerd. Maar ook voor het alziende oog. Een oog staat voor zien, voor kunnen zien. Dus ogen naar binnen gekeerd is op zichzelf naar binnen gekeerd. Wat speelt af? Maar naar buiten gekeerd is dus ook om te zien wat naar buiten is. En God ziet dus alles wat van binnen en van buiten is. Dat symboliseert het. Er blijft niks verborgen voor God. Als we het totaalbeeld dus pakken van die vier dieren, met Gods geest in het midden ervan, dan visualiseert dit dus de heerlijkheid van God zelf. Van die drie enige God. Zij kunnen ook geen rust hebben om God dag en nacht te danken en te eren voor de troon van God, tot te zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Drie keer hetzelfde woord uitspreken, of eenzelfde uitdrukking uitspreken, is een uitdrukkingsvorm die we in de Bijbel vaker tegenkomen. En die de waarheid en de belangrijkheid ervan benadrukt. Dat is een zegswijze, is een vorm van spreken, zoals het in die tijd in het Midden-Oosten gewoon was. Om de belangrijkheid en de waarheid ervan te benadrukken. Jezus zei dat ook wel. In verschillende uitspraken van hem. Zo ook de uitspraak van deze serafs met in het midden Gods Heilige Geest. Om dus te benadrukken dat de Heere God heilig is. Gods heiligheid houdt zijn absolute morele zuiverheid in, wat is afgescheiden boven zijn schepping. Als je die laatste paar versen dan gaan lezen, vers 9 tot en met 11 van Openbaring 4, dan lezen we, en telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank bracht aan hem die op de troon zat, en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem, die op de troon zat, aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierp een kroon neer voor de troon en zeide, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. De ouderlingen ga ik niet opnieuw behandelen, dit hebben we in de vorige predikatie uitgelegd, en ik zal het heel kort samenvatten dan nog voor u. Dat die staan voor de 12 stammen van het volk Israël en het verbond van God met Israël. En voor de 12 apostelen die het fundament vormen van Gods universele gemeente onder alle heidenvolken op aarde. Oftewel, ze staan symbool gezamenlijk voor alle gemeentes, voor alle kinderen van God. Door alle tijden heen. Zij brengen God eer en dank gelijktijdig met de vier dieren voor de troon van God, buigen zich neer en werpen hun gekregen loon, die kroon die ze van Jezus hadden gekregen voor hun overwinning, werpen ze voor Gods troon neer en geven daarmee dus hun gekregen kracht en macht om te heersen over de heidenvolken terug aan God en aanbidden God, met een drievoudig eerbetoon door te zeggen, zoals we dat hebben gelezen in vers 11, u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen, door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dit waard zijn om te ontvangen wordt dus niet bepaald of gegeven door een andere macht of door een mens of door deze ouderlingen om God meer eer te geven, meer macht te geven, maar is een uiting van diep ontzag en respect en hoogachten van de Almachtige God. Die drievoudige eer bestaat dus uit de heerlijkheid, de eer en de kracht van God. En wordt vervolgens toegelicht doordat ze zeggen dat God alle dingen heeft geschapen en dat dit alles geschapen en is en bestaat omdat God dat wil. Punt. Hiermee geven zij dus Gods soevereine wil aan, die God aanwendt in het scheppen en onderhouden van alle dingen, inclusief zijn relatie met zijn schepping en dus ook met de mens. Deze heerlijke lofuitingen, broeders en zusters van God, zijn zijn eeuwige volmaaktheid en zijn scheppingswerk. Die heerlijke lofuitingen van God en zijn eeuwige volmaaktheid en zijn scheppingswerk zijn ook de inleiding, dus de opmaat voor het nieuwe lied wat beschreven wordt in Openbaring 5. Dat nieuwe lied dat gaat over de prijzen, over het prijzen van God en zijn lam voor de verlossing, voor zijn verlossingswerk, zijn overwinningswerk, zijn liefde, zijn ultieme blijk van hun gezamenlijke goddelijke waardigheid. Broeders en zusters, en geliefde toehoorders, dat is zo'n kostbaar iets wat Jezus voor ons op Golgotha heeft gedaan. Dat hij zijn hemelse heerlijkheid heeft verlaten om als babytje, als mens geboren te worden uit de maagdelijke geboorte uit Maria. Er is geen mens aan te pas gekomen. Zo groot is Gods macht dat hij zelf als mens is geworden zonder zijn erfzonde. Want die heeft hij niet meegekregen. Die heeft hij niet meegekregen. Overgenomen, want hij is heilig, maar wel als volledig mens, dus met alle gedachten, met alle gevoelens, met het vlees, en hoe hij heeft moeten lijden in het vlees. Dat wordt onder andere uitgedrukt door de uitdrukking de man van smarten, en hoe hij pijn heeft geleden door de martelingen van het Sanhedrin, van de Hoge Raad, de zogenaamde geestelijke leiders van het volk Israël in die tijd, maar ook onder de martelingen van Herodes, de Joodse koning en zijn dienaren, zijn bespotting, en vervolgens nog eens een keer de martelingen door de Romeinen, de bezetters, de heidenen, die hem vervolgens, na de roep van het volk Israël, wat werd opgehit door die geestelijke leiders die zeiden dat ze Gods kinderen waren, Gods leraars, maar die volgens Jezus uitdrukking, en dat hebben ze ook wel hierdoor bewezen, gewoon allergebroed en kinderen van de Satan zijn, navolgers van de Satan zelf, in plaats van God, die hebben hem laten kruisigen, aan het ruwhouten kruis. En hij heeft geen klacht over zijn lippen gedaan. Hij heeft alleen nog maar gezegd toen die spijkers, die lange spijkers over zijn polsen en voeten gingen. O Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. O God, wat bent u groot? Wat bent u machtig? Wat bent u meer dan alle eer waard? Dat hebben wij niet te bepalen, maar u bent het waard, want u bent het meer dan waard, want ja, hoe moeten we dat zeggen als mens? Hoe moeten we die waardigheid aan u uitdrukken? Dat zijn maar pogingen tot, van als we zeggen, Heere, dat u God bent, dat u de Almachtige bent, de Alwetende, de Alziende, degene die alle kracht heeft, en dat alles bestaat en alles is geschapen, en dat u alles onderhoudt en in leven houdt en op de plaats houdt, door uw soevereine wil. Daar heeft niemand wat over te zeggen. O God, en u hebt ons kracht en macht gegeven om te heersen als koningen op de aarde. Dat is het loon van de overwinnaars die we van u krijgen, maar die we ook al mogen ervaren in ons leven, omdat u, o Heer Jezus, hebt gezegd tegen uw discipelen, en dan heb ik het niet alleen over de 12 apostelen, maar ook de 70 uitgezondenen, dat zij heersen over alle geesten, alle machten van de duisternis, over ziekte en over dood zelfs, in uw naam. O God, hoe groot is uw naam, dat wij als mensen, als nietige wezens, als mensen die wel naar uw beeld geschapen zijn, en die u zo lief hebt dat u zichzelf heeft overgegeven voor ons, en de Satan heeft overwonnen, zijn macht en kracht hebt overwonnen op Golgotha, dat u ons die macht al geeft. O God, u bent meer dan waard dan om voor te buigen. De kronen die we als loon krijgen en nog in het verschiet hebben die nu leven, van dat we die eens mogen ontvangen uit uw hand om met u te mogen regeren over de heidenvolken met de ijzeren scepter, zegt u. Met de ijzeren staf in waarheid, in gerechtigheid. En dat we één mogen zijn tot in alle eeuwigheid met u, o Heer Jezus. Daar dank u voor. En broeders en zusters, bid het ook met me mee. En zeg daarna, amen. Wat betekent dat? Is zo. En prijs de Heere door te zeggen, halleluja, Adonai. Dat is hoe we God mogen prijzen. En doe dat in uw eigen woorden. Doe dat zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan en ons leert in zijn woord. En dat nieuwe lied, met de inleiding daartoe, met de uitleg daarvan, wil ik u graag met Gods hulp en de onderleiding van zijn Heilige Geest volgende week aan u doorgeven. Misschien redden we dat niet alleen volgende week en de week daarna dan ook. Dat zullen we zien. Ik weet het niet, ik moet dat dan voorbereiden. En bid met me mee dat Gods Geest me dat openbaart, wat dat allemaal betekent, zodat ik u deze belangrijke brieven, dit belangrijke boek, aan u mag doorgeven. Dat ik u mag uitleggen, of nee, niet ik mag dat uitleggen, maar Gods Geest legt dat uit, en dat ik u die lessen en die uitleg van Gods Geest mag doorgeven. Bid daarvoor, dat dat onder leiding van Gods Geest gebeurt, want ik wil niks anders dan woorden spreken zoals God dat in mijn mond legt, zoals God het me openbaart, zoals God het heeft opgetekend in zijn woord. Geen menselijke uitleg, geen menselijke interpretaties, alleen Gods woord. God zegent u en het met een dankend en biddend hart overdenken ook van deze preek weer en het bidden voor de komende tijd die voor ons ligt. Ik wens u nog een gezegende Sabbat verder. Amen.